BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Eye Openers. Nina van den Dungen.
Hoeveel basisscholen werken er nog met een krijtbord? Kunnen er nooit heel veel zijn. Want smartboards, tablets en laptops hebben hun intrede al lang gedaan in de klaslokalen. En inmiddels werken er ook een hele hoop scholen met artificial intelligence, oftewel AI.
Dat met die nieuwe technieken leerlingen langer setjes opgaven maken en dat ze ook hoger scoren.
Maar tegelijkertijd zijn veel scholen ook nog zoekende. Want hoe zet je AI nou doelgericht in? Wat kan er allemaal al? En welke ethische grenzen zijn er eigenlijk?
We zien ook dat bepaalde groepen leerlingen het er heel goed mee doen, maar andere groepen leerlingen het wat moeilijker vinden om met zo'n technologie te werken.
En als je kijkt naar de razendsnelle digitalisering van het onderwijs, dan is het nog maar een kleine stap naar een robot in de klas.
Aan de ene kant is een robot natuurlijk een stuk technologie. Daardoor krijgt een leerling ook een veel beter beeld van wat voor soort dingen robots zijn. En aan de andere kant kun je hem ook inzetten in het onderwijs om samen te gaan rekenen bijvoorbeeld.
In deze aflevering hoor je alles over artificial intelligence in de klaslokalen van het basis- en het voortgezet onderwijs. En ja, er zijn dus ook al echte robots in sommige klaslokalen. Mijn naam is Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eyeopeners. Bart Tuurlings is leerkracht in het basisonderwijs en hij geeft les in digitale geletterdheid. Zodoende heeft hij zich ook gespecialiseerd in het gebruik van artificial intelligence.
Dat gebruiken we echt als een verrijking en een instrument waarmee we proberen in kaart te brengen waar leerlingen staan. En we zijn van mening dat we dat met dit middel beter kunnen dan met traditionele middelen.
Met alleen de leerkracht eigenlijk, hè? Die probeert te meten en bij te houden hoe goed iedere leerling aan zich scoort.
En vooral de instrumenten die je daar voorheen bij gebruikt.
Het schoolbord en de boekjes.
En de schriftjes en de toetsbladen en dergelijke.
Zijn die helemaal uitgefaseerd bij jullie in de school?
De papieren versies wel. Dus als we toetsen, dan doen we dat digitaal. Mm-hmm. Maar we zijn ook eigenlijk van mening dat je vooral moet nadenken waarom je toetst. En we zijn aan het kijken eigenlijk wat we toetsen en dus met welke reden.
Dus minder toetsen wellicht.
Ja, zeker. Dus we toetsen echt facultatief. Omdat je vaak ziet dat als je traditionele toetsen afneemt, dat je eigenlijk meet wat je van tevoren als leerkracht al weet. Want bloktoetsen bijvoorbeeld, dat is gewoon aan het einde van 4 weken. Dan meet je wat je dus al eigenlijk 4 weken hebt gezien en ervaren in de klas. Dus dan moet je zelf afvragen van ja, waarom investeer ik die tijd erin? Terwijl ik ook dat uurtje kan gebruiken om
bij te spijkeren. Wellicht om dus te kijken wat is dat niveau nou aan het einde van dat blok.
Precies.
Maar AI zorgt eigenlijk dat jij dat al weet, wat het niveau is.
Ja, op detailniveau. Dus voorheen bekeken dat vooral op een domein of subdomeinniveau. En met AI kan je dat echt op leerdoelniveau kan je dat bekijken.
Ja, per leerling ook.
Per leerling ook. Waarbij dit heel erg gericht is op resultaten. Maar we zijn er ook gaandeweg achter gekomen dat er nog een veel mooiere kant aan zit dan dit soort middelen. Dat je kunt werken aan eigenaarschap. Want wij hebben meer inzicht dan voorheen. Maar leerlingen hebben ook een digitaal dashboard waarin zij hun prestaties kunnen zien.
Jij geeft les op de basisschool.
Ja, zeker.
Want ik kan me voorstellen dat je aan een kind van 6 niet gaat zeggen, wil je eens even zien hoe jij het doet?
Ja, nee, dat kan prima. Dat
echt
zeker
waar?
Wel. Ja. Zonder dat je natuurlijk te veel. Dus die gesprekken moeten niet gaan over presteren, maar moeten gaan over leren. Dus je kunt laten zien aan een kind. Want kinderen snappen niveaus en snappen cijfers prima, ook als ze 6 zijn. Maar wij proberen dus aandacht te vestigen vooral op hoe komt het? Of kun je verklaren waarom je op een bepaald onderdeel nou een hele hoge score hebt behaald en op een ander onderdeel daar heb je nog wat nodig.
Mm-hmm.
En kun je dan samen met die leerling kun je dus in kaart brengen wat die leerling dan nodig heeft.
Ja.
En ook dus vragen stellen van wat heb je van mij nodig? Wat heb je van je klasgenoten nodig? Dus je kunt werken aan eigenaarschap met zo'n middel.
AI wordt dus onder meer ingezet om veel meer op detailniveau te kunnen meten waar de leerling goed in is en op welke vlakken het misschien wat minder gaat. En het kan ook adaptief werken. Ofwel, de aangeboden lesstof beweegt dan mee met het niveau van de leerling.
Er zijn verschillen, ook in de techniek die ze gebruiken. Dus er wordt onderscheid gemaakt in simpele adaptieve producten en geavanceerde adaptieve producten. Waarbij de geavanceerde echt gebruik maken van neurale netwerken, maar ook van machine learning technieken. Dus dan zie je dat die techniek nog veel secuurder eigenlijk kan bepalen waar die leerling zit ten opzichte van andere leerlingen.
Ja, maak het dus concreet. Wat doet zo'n machine learning dan?
Dus voorheen kan je jezelf voorstellen dat de leerling een niveau heeft ten opzichte van de opgave. En tegenwoordig kijken die technieken ook verder naar alle opgaven die zijn gemaakt door een leerling. En wordt er ook bepaald hoe de betrokkenheid van die leerling is. Dus je kan het zo zien dat als je een soort van grafiek voor je zou zien met hoeveel opgaven een leerling maakt en hoe succesvol dat is, dat met die nieuwe technieken leerlingen langer setjes opgaven maken en dat ze ook hoger scoren, omdat die techniek verder kijkt naar alleen maar het niveau van de leerling ten opzichte van die opgave.
Ja. En stemt hij dan bijvoorbeeld ook de opgave die een leerling krijgt af op dat niveau? Dus minder uitdagend, uitdagender, moeilijker, makkelijker?
Dus het is adaptief. Dus op basis van het antwoord dat wordt gegeven, kan het niveau worden bijgesteld.
Dat doet de machine dus zelf?
Dat doet de machine zelf.
Daar heeft jou als leerkracht niet voor nodig?
Nee, in principe niet. Als je een leerling dus vrij laat om in het adaptieve gedeelte te werken. Want je kan ook gewoon zeg maar basisopgaven inzetten die voor iedereen gelijk zijn. Ja. Maar je kunt ook zeggen, dus vanaf hier mag je adaptief gaan werken. En dan past het systeem de opgave aan op basis van de antwoorden die worden gegeven.
Hmm. Ja. Gaat het vele gebruik van computers en tablets en dit soort technologische manieren van leren, gaat dat niet ten koste van bijvoorbeeld gewoon schrijfvaardigheid? Want jij en ik hebben gewoon heel veel op schoolborden en in schriftjes geschreven.
Ja, terechte vraag. En dat is natuurlijk ook een vraag die veel mensen stellen. Hè? Ouders en ook de leerkrachten zelf. Ja. En de leerlingen misschien ook wel. Daar ben je als leerkracht zelf bij. Dus wij hebben binnen ons schoolbestuur de afspraak dat als er wordt gerekend, dat er gewoon een schriftje naast ligt waarin de uitwerkingen worden opgeschreven.
Ja.
Dat heeft dus meerdere redenen. Leerlingen blijven zo op die manier schrijven. En je kunt zien wat een leerling nou heeft zitten doen.
Denkt een leerling? Wat voor aantekeningen maakt hij? Hoe probeert hij tot die oplossing van de som te komen?
Precies, want als je wordt geroepen of je maakt een ronde en je ziet dat er een onjuist antwoord is opgegeven.
En dan je dat denkproces
precies,
wil je zien.
Precies, dus wij nemen leerlingen daarin mee. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor spelling, want spelling en taal kun je ook digitaal verwerken. En daarbij vinden wij het heel belangrijk dat de dictees bijvoorbeeld gewoon geschreven worden. Daar is natuurlijk ook veel onderzoek naar gedaan, naar taalvaardigheid en de ontwikkeling daarvan. En vinden wij het daarbij dus belangrijk om aan te sluiten om veel te blijven schrijven bij taalverwerving. Ja.
Als je het zo hoort, dan zou je denken dat het inzetten van kunstmatige intelligentie op basis- en middelbare scholen pure winst is. Zou je misschien zelfs kunnen stellen dat het leren met adaptieve AI beter is dan leren van de leerkracht?
Ik denk dat AI niet per se beter is dan een leerkracht, maar wat wel heel mooi is, is dat de samenwerking tussen artificiële intelligentie en de leerkracht kan leiden tot beter onderwijs.
Je hoort Inge Molenaar. Zij is directeur van het Nationaal Onderwijslab AI, dat pas geleden is geopend.
Een leerkracht ziet heel veel dingen die een AI niet kan zien. Hoe een kind zich voelt, wat de motivatie is van een kind, de manier waarop kinderen samenwerken in de klas. Maar de artificiële intelligentie kan op een heel hoog niveau zien en op detailniveau welke kennis een leerling ontwikkelt, welke sommen die correct maakt en hoe dat leerproces eruit ziet. Nou, als je die twee dingen samen verbindt, heb je dus eigenlijk meer informatie bij die leerkracht om op een goede manier met die leerling te interacteren. Dus zeker niet een keuze, maar juist die samenwerking tussen die twee componenten, dat noemen wij hybride intelligentie, dus intelligentie tussen artificiële intelligentie en een menselijke intelligentie, dat is waar we in het lab heel erg in geïnteresseerd zijn.
Ja. En dit klinkt heel logisch, maar is het ook al bewezen, hè, dat je met AI daadwerkelijk betere resultaten krijgt in het onderwijs?
Nou, dat is een hele moeilijke vraag, want het gaat niet zozeer over het leermiddel of de AI. Het gaat juist om die combinatie waar ik het net over had. Dus je bent altijd op zoek naar de manier waarop een leerkracht in de klas die technologie kan inzetten en wat dat dan vervolgens betekent voor het individuele leerproces van leerlingen. Dus het is heel moeilijk om te zeggen van nou, deze AI werkt beter dan een andere AI, omdat het juist om die samenspraak en die combinatie gaat.
Aan wat voor toepassingen denken jullie zoal?
Nou, de adaptiviteit die we nu hebben is nog heel beperkt. Dus je weet bijvoorbeeld wel of je een vraag goed of fout gemaakt hebt, maar niet precies waarom. Dus uitgebreide feedback is heel belangrijk in het leerproces. Heel belangrijk om te weten waarom je bepaalde fouten maakt. Nou, dat zijn ontwikkelingen waar we mee aan de slag gaan. Maar je kunt ook buiten dat adaptief onderwijs gaan denken. We zijn steeds verder in spraakherkenning. Jullie hebben daar ook een uitzending over gemaakt. Spraakherkenning voor de Nederlandse taal. Mm-hmm. Maar die spraakherkenning kun je ook weer gebruiken om te horen hoe kinderen hun leesproces ontwikkelt. Dus op het moment dat je kinderen hardop laat lezen, kun je dat spraakherkenning inzetten om te detecteren hoe het leesproces van leerlingen ontwikkelt. En dan kun je dus leerkrachten helpen bij meer gedetailleerde inzichten in hoe leesprocessen over tijd ontwikkelen. En daar kunnen leerkrachten dan vervolgens weer hun lesmethodes op aanpassen.
Ja, ja, dus dan ga je heel gericht kijken naar niveau, maar dan moet je daarvoor dus de stem opnemen.
Dat is een mogelijkheid. Er zijn ook mogelijkheden, en die worden in het buitenland ontwikkeld, om bijvoorbeeld eye tracking in te zetten. Dus dan ga je oogbewegingen gebruiken om het leesproces in kaart te brengen.
Ja.
En dat hoef je natuurlijk niet continu te doen. Kijk, op dit moment in een school, in basisonderwijs, nemen leraren één keer in de maand een AVI-toets af. Waardoor ze weten hoe het technisch leesproces van leerlingen eruit ziet. Nou, dat is best wel arbeidsintensief, want dat moet allemaal één voor één. Nou, op het moment dat je daar één keer in de maand zo'n technologie voor kan inzetten, kun je veel makkelijker die gegevens verzamelen. En wellicht kun je het dan ook iets vaker dan één keer in de maand doen om goed zicht te krijgen op dat ontwikkelproces van zo'n leerling.
Ja, en eye tracking, dan heb je het dus echt over camera's, hè, die een leerling moeten gaan filmen. Ik zit gewoon even aan het stukje privacy te denken.
Nee. Ja, heel goed. Dat is een hele goede vraag. Eye tracking hoef je niet. Je filmt initieel wel, maar je kunt meteen de filmbeelden vernietigen. Dus je kunt alleen de X- en Y-coördinaten onthouden van waar het oog naar gekeken heeft. Dus in die zin kun je dit op een ethisch verantwoorde manier doen. Maar het is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Welke datastromen vinden wij verantwoord? En vooral, eigenlijk is het veel interessanter, welke datastromen vinden we verantwoord voor welk gebruik?
Ja.
Dus vinden we het met elkaar acceptabel om inderdaad oogbewegingen op te nemen om technisch leesgedrag in kaart te brengen? Nou, dat zijn vragen waar we in het ethisch programma mee aan de slag gaan. Welke data gebruiken we? Waarom mogen we dat gebruiken? En in welke context vinden we dat verantwoord? En die dialoog gaan we ook continu bij alle ontwikkelingen die we gaan doen in het Nationaal Onderwijslab voeren met zowel de scholen, met de leraren, maar ook met de ouders en de leerlingen zelf.
Van AI in de klas is het misschien niet eens zo'n hele grote stap naar robots in de klas. Voor mijn en jouw generatie waarschijnlijk niet voor te stellen, maar het gebeurt toch echt al.
Een sociale robot is een robot waarmee je kunt praten en die vaker een beetje uitzien zoals mensen.
Dit is Koen Hindricks, professor in de sociale kunstmatige intelligentie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Voor kinderen gebruiken we vaak een kleine robot, een nanorobot die ongeveer 60 centimeter hoog is, die armpjes en beentjes heeft. En voor volwassenen gebruiken we vaak een wat grotere robot, een pepperrobot heet die dan. En die is 1,30 meter ongeveer en daar kun je dan als volwassene wat beter de interactie mee aangaan.
Oké, dus een sociale robot. Ik zie dat dan vooral voor me als hulpmiddel voor mensen die eenzaam zijn of mensen in de zorg. Ik denk niet meteen aan onderwijs.
Ja, maar in het onderwijs zijn er juist ook heel veel mogelijkheden. Dus aan de ene kant is een robot natuurlijk een stuk technologie. Een complexe technologie met veel sensoren en hij kan van alles doen qua beweging, et cetera. Dus het maakt het ontzettend tastbaar wat de technologie is. Daardoor krijgt een leerling ook een veel beter beeld van wat voor soort dingen robots zijn. En aan de andere kant kun je hem ook inzetten in het onderwijs. Net zoals je dat bij een eenzame ouderen zou kunnen doen.
Ja.
Kun je een robot ook inzetten om samen te gaan rekenen bijvoorbeeld.
Staan er echt al onderwijsrobots ergens in klaslokalen?
Jazeker.
Op hoe grote schaal?
Die worden nu, ik denk dat we een stuk of 100 robots in het veld hebben staan vanuit het bedrijf waar ik bij ben betrokken.
Ja. In Nederland hè, hebben we het
in over. Nederland, robots in de klas. Daar worden die robots beschikbaar gemaakt. Kun je ze inzetten in de klas. En worden ze voor al deze verschillende taken gebruikt. Dus zowel om te leren programmeren. Dan kijk je eigenlijk onder de motorkap van de robot.
Van de robot.
Zo van, hoe werkt die nou? Wat kan je er allemaal mee?
Ja.
Dus hoe werkt de camera? Hoe kan je hem iets laten zeggen? Hoe kan die iets begrijpen? Maar dus ook voor rekenen of voor iets heel anders, zoals bijvoorbeeld samen een presentatie geven. Dat kun je dan samen met de robot doen voor de klas.
Oké, dit klinkt denk ik voor de gemiddelde leerlingen heel leuk en heel interessant. Mm-hmm. Maar wat is het doel? Waarom zou je een spreekbeurt samen met een robot gaan geven?
Nou, dat voorbeeld met die spreekbeurt, dat is een heel mooi voorbeeld waarbij je dan eigenlijk ook zelf kunt kijken hoe je presentatie gaat overkomen. Want die robot die doet een stuk van die presentatie. En als je zelf een presentatie moet geven, is het ontzettend moeilijk voor een leerling om te reflecteren over hoe gaat dit nou? Hoe komt dit over? Maar als een robot een stuk van je presentatie geeft, dan kijk je eigenlijk ook een beetje mee. En kun je zien wat het doet met de leerlingen in de klas bijvoorbeeld. Dus daar leer je dan ook weer van op die manier.
Nou, kan ik me voorstellen dat je daar toch wel vrij intelligente robots voor nodig hebt. Want als we het gaan hebben over, ik heb zelf een spreekbeurt gegeven over planeten. Ik kan me voorstellen dat zo'n robot wel een Wikipedia tevoorschijn haalt en daar iets van gaat oplezen. Maar Mijn vraag is, in hoeverre is die intelligentie er al? Hoe ver willen we dat opdrijven? Dus wat moet die robot nou allemaal kunnen? Ja. Om echt een goede rol te spelen in zo'n klas, op niveau van die leerlingen.
Ja, dat vind ik nou juist het aardige aan robots inzetten in de klas, in het onderwijs. Daar is die intelligentie helemaal niet zo voor nodig. Die robot hoeft niet van alles zelf te moeten doen. Als je een presentatie moet voorbereiden, moet je dat zelf nog steeds doen. Je moet zelf die informatie gaan zoeken. Het is niet de bedoeling dat de robot het van je overneemt. En het is ook niet de bedoeling dat die robot alles al kan. Het is de bedoeling dat je wat leert van wat zo'n robot voor mogelijkheden heeft, maar ook wat hij nog niet kan. Dus eigenlijk is het onderwijs een enorme mooie manier om een stuk technologie in te zetten, waarbij we niet al die sci-fi robot in beeld moeten hoeven te hebben.
Nee. Dus het is ook juist dat een leerling dus leert, dit is een robot, zo kan ik er op een handige manier mee omgaan of op een prettige manier mee omgaan. Omdat, met een beetje het oog op later, dat robots steeds meer onderdeel gaan worden van onze toekomst.
Ja, dat is denk ik het belangrijkste element van waarom je ook een robot wil inzetten. We gaan natuurlijk naar een samenleving op weg die steeds meer gedigitaliseerd is, waarbij robotica ook steeds meer een rol zal gaan spelen. Maar wat betekent dat dan? En wat mij betreft kun je niet vroeg genoeg beginnen met leren wat er dan voor mogelijkheden zijn qua technologie nu al. En dan ben je in ieder geval ook bezig om samen na te kunnen denken over waar het naartoe moet in de toekomst als je later groot bent.
Ja, en die robot, is die vrij traag in zijn reactie of juist heel snel? Praat hij heel monotoon of heeft hij een hele menselijke stem? Hè? Dat doet natuurlijk ook wat met leerlingen.
Nou, we kunnen met al die factoren spelen. Dus we kunnen een robot
een man,
robotstem
een vrouw,
geven.
Een robotstem, alles kan.
Allerlei verschillende soorten stemmen. En dat is ook leuk om mee te experimenteren, te ervaren van wat doet dat dan? Als je van stem wisselt bijvoorbeeld. De robot is snel genoeg, maar tegelijkertijd kan vaak een leerling ook het tempo aangeven. En dat is denk ik ook een kracht van die robots. Het is echt samen met een robot iets doen.
Ja.
Die robot kan echt nog lang niet alles. Maar samen met die leerling kun je met rekenen ook heel ver komen. Met al die andere dingen zoals programmeren kun je ontzettend veel leren. Dat is de insteek.
Ja, en bijvoorbeeld rekenen, hoe zou dat dan? Hoe gaat dat dan in de praktijk?
Wat we dan doen in mijn onderzoek is kijken naar hoe we die rekenen kunnen aanbieden aan leerlingen, bijvoorbeeld met verhaaltjes. En hoe we ook een stukje feedback kunnen geven. Dus hoe kunnen we leerlingen die een fout maken bij een rekensom weer helpen om
op de juiste
oplossing te krijgen? Heel simpel, er zit een stukje personalisatie in. Dus wat voor rekensommetjes los je eigenlijk op? Nou, als je dat in verhaalvorm giet, dan halen we bijvoorbeeld op, wat is het favoriete dier van jou? Dus als het favoriete dier van jou een paard is, dan gaan de sommetjes plotseling over paarden. Daar kan die robot dan wat mee. En als er dan fout gaat bij het antwoord, dan kan die robot hulpvragen stellen. Die kan je dus op weg helpen, stapje voor stapje, door die rekensom heen. En dat vinden kinderen ontzettend fijn.
Nu het onderwijs dankzij AI zo ontzettend persoonlijk wordt, adaptief, op het juiste niveau voor elke leerling, kan ik me indenken dat de niveauverschillen tussen kinderen ook steeds groter worden. Want wat betekent het op lange termijn als je les hebt gehad op een school waar ze geen AI gebruiken? Dat vraag ik aan Inge Molenaar van het Nationaal Onderwijslab AI.
Dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk dat we dat over tijd gaan leren. Op dit moment gaat het Nationaal Onderwijslab voor 10 jaar aan de slag met deze vraagstukken. Dus dat zullen we de komende paar jaren verder uit kunnen kristalliseren. Wat een heel belangrijke vraag is ook binnen de scholen die gebruik maken van deze technologie. Hoe werkt dat voor verschillende groepen leerlingen? We zien ook dat bepaalde groepen leerlingen het er heel goed mee doen, maar andere groepen leerlingen het wat moeilijker vinden om met zo'n technologie te werken.
Wat voor verschillen zie je dan in die groepen?
Nou, bijvoorbeeld kinderen met leerproblemen. Als je bijvoorbeeld ADHD hebt, dus wat sneller antwoord geeft, die kunnen last hebben van een algoritme wat alleen de eerste antwoorden meeneemt, om maar een voorbeeld te noemen.
Ah.
Eigenlijk weten we dat nog niet zo heel precies. Dus dit zijn precies van die vragen die we van scholen krijgen. Van, nou, kinderen geven aan dat ze het niet zo prettig vinden. Of we zien een verschil tussen wat op de CITO-toets zien en wat het systeem meet. Hoe komt dat nou? Nou, dat zijn nou precies vragen waar we in het wetenschappelijk programma mee aan de slag gaan. Om ook echt goed te begrijpen van wat doet die technologie voor verschillende groepen leerlingen. En op welke manier kunnen we dat aanpassen, zodat iedereen er baat bij heeft.
Waar ik ook nog benieuwd naar ben, is hoe leerkrachten het werken met AI ervaren. Dus in hoeverre ondersteunt het niet alleen de leerling, maar ook de docent? Dat vraag ik aan ervaringsdeskundige Bart Tuurlings.
Ik vind dat je meer inzicht krijgt en dat je dus ook kinderen, als je ze wil clusteren, dat je ze gemakkelijker kunt clusteren. Nou, het andere voorbeeld wat ik net ook noemde is dat je door dat dashboard makkelijker ook aan eigenaarschap kunt werken. Dus kinderen mee kunt nemen in hun eigen ontwikkeling. Nou, ik vind het ook fijn dat kinderen niet hoeven te wachten op feedback, want dat krijgen ze ook direct van het systeem. Ik heb klassen gehad.
Zo heb je het gedaan. Ja, je hebt zoveel vragen goed.
Nou ja, kijk, het is natuurlijk een juist of onjuist antwoord krijgen ze te zien. Dus de feedback is nog niet dermate geavanceerd dat ze ook wat specifieker krijgen van wat ze dan verder moeten doen.
Nee.
Maar voorheen moesten ze, ik heb een groep gehad van 34 leerlingen.
Ja, moest je nakijken.
Moesten ze gaan wachten totdat die schriftjes waren nagekeken. Dus dat was vaak minstens tot de volgende dag en dan pas was de feedback.
Ja.
En daarna kon je dus ook pas weer gaan kijken van wat heeft deze leerling dan verder nodig qua aanbod.
Ja. Ja,
en nu zie je dat voorafgaand aan de les, tijdens je voorbereiding in je dashboard, tijdens de les en na de les.
En kost het jou meer tijd als leerkracht of levert het je tijd op?
Ja, tijd is altijd zo'n ding dat wordt genoemd. En ik zeg altijd, kijk waar je tijd aan besteedt. Het nakijken wordt dus uit handen genomen. Maar dat betekent dus dat je die tijd kunt gebruiken voor andere zaken.
En inzicht krijgen in de resultaten.
Ja, dus er is een beetje een nieuw begrip ontstaan in het onderwijs. En dat is learning analytics. Dus dat is wel echt een stukje vaardigheid dat je als leerkracht moet ontwikkelen. Dat je data weet te duiden in dashboards. En dat je vervolgens ook kunt kijken. Dat is maar één stukje data, want je hebt ook natuurlijk gewoon je observaties die je als leerkracht hebt. Je hebt toetsen, je hebt CITO's, noem maar op. Maar hoe begrijp je de data? Weet je ook hoe de data wordt verzameld? Begrijp je ook dat data vervuild kan raken door verkeerde invoer of omdat leerlingen samen zitten te werken of omdat ze meetypen terwijl je antwoorden aan het bespreken bent? Dus dat moet je weten. Maar dus uiteindelijk ook hoe kan ik nou mijn onderwijsaanbod en mijn feedback afstemmen? Mede op basis van alle gegevens die ik in zo'n dashboard zie.
Bij elkaar is dat nogal wat.
Dat is wel wat.
Wordt dat goed begeleid of is het echt ieder voor zich succes?
Ja, nee, daar zijn keuzes in. Dus ik merk wel dat gelukkig op de PABO's daar steeds meer aandacht voor komt. Maar je ziet dat binnen schoolbesturen de verschillen enorm zijn. Nou ja, trainingen volgen, vervolgens ook hun collega's begeleiden en coachen en dergelijke. En we hebben een netwerk dat dan weer met elkaar allerlei kennis en ervaringen uitwisselt.
Ja, dus bij jou is het heel goed geregeld, maar dat zie je zeker niet.
Nee, zeker niet. Ik zie ook voorbeelden van schoolbesturen en scholen waar, en dat geldt voor leermiddelen in het algemeen, dat er een aantal enthousiastelingen dan de keuze mogen maken, we gaan hiermee werken. Mm-hmm. En dan is de vraag, hoe gaan ze op zo'n school daarmee om? Dus hoe ziet een implementatietraject eruit?
Ja.
Hoe worden collega's meegenomen? En wordt dat cyclisch gedaan? Of wordt dat een keer gedaan en vervolgens is het een prettige wedstrijd? En kijk maar hoe dat zich ontwikkelt.
Tot slot nog even een blik in de toekomst. Want als we nu al bezig zijn met robots in de klas, waar staat het AI-gericht leren dan over pak en beet 5 tot 10 jaar?
Nou, je kunt ook bijvoorbeeld denken aan virtual reality, wat op dit moment natuurlijk ook al gebruikt wordt om in bepaalde contexten meer gesitueerd te leren, dus meer in de echte situatie zelf. Er zijn bijvoorbeeld al hele mooie toepassingen voor scheikunde, waarbij je echt in een molecuul kan bewegen en de moleculen ook op die manier op verschillende manieren aan elkaar kan verbinden. Dus dan ben je op een hele andere manier met scheikundemateriaal bezig.
Mm-hmm.
Op dit moment is dat nog vooral visueel. Maar je kunt natuurlijk ook denken aan een additieve leeromgeving die in virtual reality is. En waarbij je dus op niveau van de leerling gaat aanpassen aan wat je aanbiedt. En de manier waarop je daar doorheen beweegt. Dat is er op dit moment nog niet. En dat zijn ook oplossingen waar we aan kunnen gaan denken.
Dit was Eye Openers voor deze week. Volgende keer hoor je alles over hoe steeds meer gevoelige data toch compleet anoniem kan worden gedeeld. Bijvoorbeeld tussen ziekenhuizen of overheidsdiensten. Mijn naam is Nina van den Dungen en dankjewel voor het luisteren.
BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.